Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Zo, lady. Daar zijn we.
Oh, oh.
Wat zitten we erbij vandaag?
Nou, wat een kunst dat we hier zitten. Ja, zullen we het verklappen aan degene die dan naar ons luisteren? Die
nog steeds hè, bij de aflevering.
Ja, wel zo eerlijk. Wat zullen we zeggen?
Nou, dat het gewoon kut is even. Maar ja, zo gaat het leven.
Net het echte leven.
En we zitten hier wel, hè?
Ja, ja en we hebben onszelf bij elkaar geraapt.
Ja.
En we gaan het gewoon doen.
Ja, we gaan het gewoon doen. Precies. Dus, beste luisteraars, jij denkt, hey,
het is
ik
een
ook?
Andere vibe.
Ja, we gaan dit gewoon eens doen. En ja. Waar gaan we het vandaag eens over hebben?
Ja, welkom bij onze 17e aflevering. We gaan het hebben over de gelukkige weduwe deze keer.
Ja, want wij willen werkend Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden wanneer zij te maken krijgen met chronische ziekte of verlies. We willen deze thema's doodgewoon maken om erover te praten en helpen wennen aan wat soms ongemakkelijk en pijnlijk is. En daar hoort dit thema ook bij.
Zeker weten. Hey, en deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door onze nieuwe vriend van de podcast, luisteraar Han Schoneman van Schoneman Design.
Ja, stel je voor, een leeg winkelpand, een kale beursvloer, een kantoor zonder ziel. En dan komt er één iemand binnen met een schetsboek onder zijn arm. Dat is Han van Schoneman Design.
Hij ontwikkelt creatieve concepten, ontwerpen en begeleiding voor pop-up shops en zakelijke interieurs voor allerlei opdrachtgevers. Van ruwe ingeving tot een ruimte waar je direct naar binnen wil lopen.
En het is die combinatie van ruimtelijk denken en gevoel voor sfeer die van een gewone plek een belevenis maakt.
Ja, maar het stopt niet bij muren en meubels. Hij ontwerpt ook grafische uitingen zoals logo's, templates, flyers en brochures. Zodat alles, van visitekaartje tot winkelpui, één visueel verhaal vertelt. Eén stijl, één gezicht, één merkbeleving.
Maar hij doet nog meer, want wanneer hij niet aan een concept of logo werkt, staat hij op het water als schipper bij Plastic Whale. Dat vind ik zo bijzonder.
Wauw.
Plastic uit de grachten vissen met designboten. Dat lijkt me ook heel leuk. Creativiteit, duurzaamheid en design komen daar letterlijk samen in één boot.
Ja, en dan houdt het daar niet eens op, want hij is ook nog eens creatief en als kunstenaar actief in een samenwerking met andere zelfstandige professionals. Zo ontstaat er steeds weer iets nieuws. Een unieke mix van ideeën, disciplines en stijlen.
Ja, ja, Schoneman Design. Voor elke ruimte, elk merk en elk verhaal dat verdient om op te vallen.
Ja, wat ik heb helemaal zin om Han te leren kennen. Jij kent hem, even.
Divers. Ja,
een heel, heel bijzonder iemand.
Ja? Oh, ja, je gaat er helemaal van
ken
glimlachen.
Ken jij die boten?
Ja, ik heb ook eens mogen meevaren op een van die boten om plastic uit de grachten te halen.
Ik zou dat best ook wel eens een keer willen. Zullen we dat een keer gaan doen?
Heel leuk uitje met een groepje, familie.
Han, voel je ja. de druk. De druk,
om
ja,
met ons
dankje. Voor de uitnodiging. Nou ja.
Maar goed, terug naar de podcast.
Ja,
want
de
dat
weduwe.
Ging natuurlijk helemaal, Han is niet weduwe. Nee. Dus dat is
geen bruggetje.
Nee, ook geen weduwnaar.
Nee, ook gelukkig.
Nee,
gelukkig. Maar waar gaat het dan vandaag wel over, Eva?
Ja, we hebben namelijk allemaal een beeld in ons hoofd als we denken aan een weduwnaar of een weduwe.
Ja.
Dat is iemand met gebogen hoofd, die door het leven gaat, somber. Iemand die alleen nog maar leeft voor de kinderen. Misschien iemand die al jarenlang geen ruimte kan maken voor liefde en romantiek. Maar hoe zit dat eigenlijk? Is dat wel een realistisch beeld?
En is dat ook nog van deze tijd? Nou, laten we er eens induiken.
Uit de praktijk.
Ja, eerst maar eens wat cijfers. Want hoeveel weduwen en weduwnaars zijn er eigenlijk in Nederland? Nou, uit recente statistieken uit 2023 blijkt dat in Nederland ongeveer 206.000 mannen weduwnaar zijn. En 653.000 vrouwen waren weduwe.
Dat is gewoon drie keer zoveel.
Ja.
Ja, precies. Het komt veel voor. Dat is het eerste wat we daaruit kunnen opmaken. Ja. En inderdaad, vrouwen drie keer zoveel dan bij mannen. Wisten jullie dat?
Ja, het verbaast me niks. We weten ook dat vrouwen gemiddeld gewoon wat ouder worden. Dus het is logisch dat zij dan ook vaker achterblijven. Maar ik ben wel benieuwd naar de gemiddelde leeftijd. Ik heb het gevoel dat er de laatste jaren steeds meer jonge mensen overlijden. Ik zie ook heel veel overlijdensberichten op LinkedIn gedeeld worden. Zien jullie dat ook voorbij komen?
Ja, maar ik denk veel dat het dus meer mensen. Verandering is dat het dus meer op de socials gedeeld wordt dan vroeger.
Ja.
Dan dat er feitelijk meer jonge mensen weduwnaar of weduwe worden. We kunnen namelijk wel even doorgaan.
Ja,
nu
ja.
Het toch over vertel. Ongeveer 14% van de mannen boven de 65 jaar is weduwnaar.
Dus wacht even, 14% boven de 65?
Ja.
Is weduwnaar. Oké, dat is best een deel ook niet.
Precies. En van de 65-plussers vrouwen is 44% weduwe.
Weet je.
Dus dat is wel weer een veel groter deel.
Dat is aanzienlijk,
deel.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik ben niet, bejaardenhuizen zijn er niet echt meer, maar ik ken denk ik ook wel meer vrouwen die weduwe zijn dan weduwnaren.
Ja. Ja.
Ben je ook nog weduwnaar als je weer een nieuwe partner vindt? Ja. Blijf je dan in deze data opduiken?
Ik weet niet hoe het CBS dat doet, want dit is waar deze cijfers vandaan komen. Of je dan nog steeds als weduwnaar geregistreerd blijft, als je hertrouwt bijvoorbeeld.
Ja, want er staat het dan nog steeds in je paspoort, weduwe van. Dat staat er bij mijn moeder in de paspoort.
Ja, dat kan. Dat hoeft niet. Dat is een keuze.
Oh, nou, daar moeten we nog eens een keertje. Ben ik gewoon nieuwsgierig. Ga ik eens op onderzoek uit.
Ja.
Nou, ik heb toch ook nog even iets heel anders, hè, rondom dit thema. Want jij zei net van mensen die gebukt gaan in het leven. Wat ik hoor, en ook van de mensen die dat zelf hebben meegemaakt, is dat er een soort norm lijkt te zijn over hoe lang je dan als weduwnaar dan. Je mag er niet te lang rouwen. Dan moet je weer. Dan blijf je erin hangen.
Mm.
Maar je mag ook niet te snel weer het leven oppakken, want dan heb je kennelijk niet genoeg geraakt.
Ja, dan is het
ook jullie
niet goed.
Dit, horen jullie dit ook?
Ja. Ik denk dat er zeker wel een norm is hoe je je zou moeten gedragen als weduwe of weduwnaar. Wat natuurlijk bullshit is.
Is er ook een cursus van?
Hoe je moet rouwen.
Hoe goede weduwnaar. Wanneer, want weet je nog, ik zat laatst een filmpje te kijken van een stand-up comedian. En die had een filmpje geplaatst over haar zoontje op Instagram. En die had daar toch een commentaar op gekregen over van de moedermafia, zoals zij dat noemde. En toen dacht ik van, bestaat er dan ook zoiets als weduwmafia?
Weduwmafia.
Ja, ik denk wel dat er genoeg meningen zijn over hoe je je zou moeten gedragen.
Maar die hoor je ook nooit rechtstreeks, net als op dat schoolplein.
Nee, daar wordt lekker onderling over geroddeld natuurlijk. Oh, zie je dat? Oh, ze staat alweer met een nieuwe man. Waar zou ze die vandaan? Zou ze die al kennen voordat Henke was overleden? Nou, zo.
Ja.
Sorry, ik ga er helemaal in op. Ja, maar dit is wel wat ik heel veel opvang van oordelen.
Klopt, het lijkt ook wel alsof iedereen een beeld heeft over hoe dat weduwnaarschap eruit zou moeten zien. Wat we hiervan kunnen lezen in onderzoeken is dat er verschillende reacties zijn bij het overlijden van een partner. Niet iedereen volgt dus hetzelfde pad. Belangrijk om te weten.
We hebben al eerder ook iets over gezegd, over dat rouw, dat het niet in lineair gaat.
Precies.
Nooit hetzelfde.
Ja.
Maar, vertel eens.
Onderzoek naar psychologische aanpassingen zijn er verschillende groepen aangewezen onder de weduwnaars. We hebben de groep Resilience.
Okay.
Die herstellen relatief goed.
Mm-hmm.
54% is resilient.
Oké, toch meer dan
en hoe meten
helft?
Ze dat dan?
Meer.
Hoe doen ze dat? Weet jij dat, Sandrine?
Ik neem aan dat ze op termijn mensen gaan interviewen om te kijken hoe het met ze gaat.
En wat snel ze gedaan. Weer dingen kunnen oppakken en zo.
Precies.
Maar ik heb er best wel een beetje weerstand tegen. Er gaat vast wel ook nog die andere groepen doen. Niemand wil toch in een andere groep zitten als deze. Dus als je niet resilient bent, doe je het dan fout?
Nee.
Ik ben ook benieuwd hoe ze dat gemeten hebben aan de hand van welke punten. Want is het dan goed als je je werk binnen x weken of maanden weer oppakt. En het is allemaal zo subjectief, vind
je
ik dan eigenlijk.
Je kiest het niet. Je bent het gewoon.
Oké, nou, laat eens horen. Wat hebben we nog meer?
Dan hebben we de kopers.
De kopers.
En die
op zijn Engels,
worstelen.
Dus niet met
precies.
De K.
Maar dat zijn de mensen die een manier vinden om ermee om te gaan. 39%. Ook echt
vind
wel een aanzienlijk
veel.
Deel van de mensen.
Ja.
En dan heb je de vulnerables.
Nou, ik ken heel veel mensen die over dit woord vallen. Dus ik ben blij dat jij het ging zeggen.
De breekwaren, doe het gewoon lekker in Nederland. En ja, dat is dan hoeveel?
7%. Dus dat is echt eigenlijk maar best een kleine groep, vind ik. Die ervaren ernstige problemen, zoals depressie of een lage levensdruk.
Oké, dat is echt wel iets
anders. Dus als je die eerste twee bij elkaar optelt, dan kom je gewoon op 93%. Wat dus de 93% die goed herstelt of in ieder geval zijn of haar weg vindt. Dus
dat is echt hoopgevend.
Ja,
heel hoopgevend.
En dat betekent dus ook eigenlijk dat beeld wat wij hebben van een weduwnaar die zo zielig met een gebogen hoofd naar beneden kijkend door het leven
loopt. Ja, die kan zo door het gootsteenputje.
Klopt niet.
Het klopt gewoon niet.
Nee.
Dat is wel lekker.
De meeste van ons zijn dus aardig stevig en veren weer op een bepaalde manier.
Ja. Ik vind dat trouwens wel een lekkerder woord wat jij gebruikt, Eva. Veren weer op. Ik vind, je zei die resilience herstellen relatief goed. Ik vind dat is echt in dit kader een shitwoord.
Ja, herstellen
alsof
goed.
Het dan op een gegeven moment over is. We weten, nou dat hebben we denk ik inmiddels al wel duidelijk gemaakt. Ja. Rouw gaat nooit over. Ja. Sorry, die moest ik even kwijt.
We worden er lekker opstandig van. Maar het is echt wel lekker nieuws. Dus mocht je weer naar luisteren en denken van, hey, maar bij welke groep hoor ik dan? De kans is vrij groot. Dat je het wel weer oppikt. Kun je ook van Vulnerables, ik kan het ook niet. Kun je van Vulnerables ook naar coping? Is het een ladder?
Oh ja, kun je doorschakelen.
Of zit je in een hok? Dit is het?
Nee, ik neem aan dat je altijd open staat om in een volgend hokje te stappen. Ja, het kan best zijn dat je het in je eerste jaar maar nauwelijks koopt. En dat het dan in jaar 2 of 4 of 6 je ineens wel lukt. Dus je mag bewegen van hokje naar hokje.
Ja, misschien past het niet in de data. Nee. Maar hier wel.
Van je mag het.
Nou, dat geeft... Niemand wil daar toch in zitten. Je bent zeker die...
Maar we zijn toch ook gewoon flexibel. Alleen niet iedereen heeft hetzelfde tempo. Ja. Dat is het feitelijk.
Dat is het. Of misschien wel de skills.
Omstandigheden zijn natuurlijk ook voor iedereen anders. En dat kies je ook niet altijd. Dus,
dus het beeld klopt geen jota van.
Nee.
Maar we hebben het over de gelukkige weduwe.
Mm-hmm.
Ja, dus laten we die ook eens even op het podium introduceren.
Ja, kennen jullie gelukkige weduwe's? Of gelukkige weduwnaars?
Weduwnaars. Hey, daarnaast heb ik wel een voorbeeld van, hoor. Een man wiens vrouw al jaren ziek was. En hij kreeg dus een nieuwe relatie. En daar vonden mensen echt wat van. Het was te snel en dat kon hij niet maken. En terwijl hij natuurlijk al een hele periode van rouw bij leven erop had zitten.
Ja, want daar zeg je iets. Wat bedoel je daarmee? Want dat hebben we wel eens benoemd. Maar wat is rouw bij leven?
Ja. Nou ja, hij is al jaren, want ik meen dat zijn vrouw echt iets van 8 jaar of zo ziek is geweest. Ja. Hij is jarenlang mee geweest naar alle afspraken en ziekenhuizen. En de diagnose verschoof en de vooruitzichten veranderden. Van je kan genezen werd het, je kan niet meer genezen. En dus hij heeft dat hele proces al doorgemaakt en leefde, tussen haakjes, kan je niet zien. Oh ja, op de video wel. Leefde toe naar het feit dat iedereen van hun gezin wist dat ze zou gaan sterven.
Ja.
En dat is natuurlijk iets heel anders dan wanneer iemand door een ongeluk of iets dergelijks om het leven komt.
Maar zeg je daarmee dat je dan misschien ook eerder klaar bent of weer open staat voor een nieuwe liefde, omdat je al aan het rouwen bent, terwijl het nog niet is gebeurd? Of werkt dat niet zo?
Nou, dat weet ik niet.
Nou ja, ik denk wel dat je al rouw arbeid hebt verzet in die jaren.
Oh, dat zeker.
Ja. Dus dan zat je al eigenlijk al in zo'n hokje waar we dan niet meer over gingen hebben.
Ja.
Maar
dus dat je al bezig bent geweest met het rouwen.
Zeker.
En dat het eigenlijk heel verklaarbaar is dat je dus relatief snel... Ik heb ook wel zo'n voorbeeld van een jonge vrouw, eind 30, begin 40, die overleden was. 3 kleine kinderen thuis. En dat de man die dus met de kinderen achterbleef relatief snel een andere partner had. Mm-hmm. Ook weer met kinderen. Waarvan de meeste mensen toch wel vonden van, goh, wat doet hij dat snel? Maar wie zijn wij om daar iets van te vinden? Nou,
maar je hebt ook wel eens van die ik heb ze niet zelf in mijn omgeving, maar van die voorbeelden waarin degene die gaat overlijden, haar partner,
een soort van,
of zijn partner, voorstelt
Daar ken ik er twee van.
Echt waar?
Ja.
Maar dat voelt een beetje gekkig. En tegelijkertijd is het heel mooi.
Nou, het lijkt mij fantastisch als ik weet met welke vrouw mijn man doorgaat. Zeker als ik haar ook al goed ken. Ik heb echt twee voorbeelden waarbij iemand tegen zijn partner zei... Nou, volgens mij is er wel iets... Niet dat er iets gaande is tussen jullie al. Maar ik zie wel dat jullie wel een klik hebben. En ik denk dat hij hartstikke gek op jou is. Gaat hij nu niet zeggen, want ik leef nog. Maar ga maar met hem door. En letterlijk zo gegaan.
Echt waar?
En dat is ook zo gebeurd. Uiteindelijk het mooie was dat... dus hij was ook... zijn vrouw verloren. Dus ze hadden allebei ook de partner verloren en vonden
dus
elkaar.
Kennen
ze kennen elkaar. Ja, ze kennen het door en door. Ja.
En durfden ze daar ook over te praten? Want met die moedermafia die er geen in deze situatie... met mensen die er allemaal wat van vinden.
Ja, ja. Nou, het meest bijzondere is denk ik in dit geval wel... dat er bijna niemand wat van vond. En als die er was, dan zei die dat niet. Dus ze hebben nauwelijks weerstand gehad. Iedereen vond het eigenlijk wel... ja.
Mooi.
Een soort van logisch en heel mooi. Ja. En, ja. Ja.
Ik heb het werk gerelateerd ook wel eens aan de hand gehad. Dus dat er echt op de dag van de uitvaart... dat dus de nieuwe partner er al als partner van de weduwnaar zat.
Echt?
En dat zij al was ingetrokken die week al.
Dus, maar wist de familie dat?
Dus... in die dagen dat zij al...
Echt waar? En op de eerste rij?
Ja. Ja, en er waren dus ook kinderen. En...
Daar vinden wij dus toch
nou,
wel
nee,
wat
ik
van.
Ik vind er niet
wat
van, maar ik zit het een soort van voor te stellen.
Ja.
In, gewoon alsof het een film is, maar dat gebeurt dan in het echtje.
Dat is dus
maar
echt,
ik denk dat je
dus.
Het misschien al bijna, want degene die ging overlijden, die heeft dat dus ook bedacht en bekokstel.
Ah, dat helpt wel, denk ik.
En dan vraag ik me bijna af, doen jullie dit omdat zij dat graag wilden? Of willen jullie dit ook graag?
Ja,
dat
ja.
is wel wat ik me afvroeg.
Ja.
Mm-hmm. En ook, hoe is dit voor de kinderen... begrijpen die deze switch al? Maar ik ga er maar voor het gemak even vanuit dat ze daar wel hulp bij hebben gevraagd uiteindelijk.
Ja.
En weet je, om die kinderen daarin te begeleiden. Maar als dat er bijna een soort van laatste wens van iemand is.
Jij moet met Truus verder.
Ze zit ook gewoon dan in de zaal dan. Hey, ik heb nog eigenlijk even een stelling. Mm-hmm. Ik heb die heel vaak in mijn jeugd gehoord. Mannen kunnen niet alleen.
Ja, dat is een
misschien
mooie.
Hebben jullie moeders dat ook gezegd.
Nou, ik denk dat er sowieso van de boomer generatie... dat ook praktisch gezien best wel waar kan zijn.
En de boomer bedoelen wij, dus niet alle generatie Gen Z die nu aan het luisteren is.
Wij zijn
boomers
feitelijk niet
zijn
de boomers.
Wij
zijn wij niet.
Wij zijn geen boomers.
Ouders zijn de boomers.
Ja, na de oorlog.
Die mensen.
Ja, tot 1964. Ik heb laatst opgezocht, want ik had discussie met mijn zoon. Maar hij zegt, ja, kan me niet schelen, je bent toch gewoon een boomer.
Ja, wij worden
maar goed,
voor het gemak
terug naar de uitzending.
Ja, de OG boomers, de echte boomers.
De echte boomers.
Ja, daar zijn er natuurlijk genoeg mannen van die nog geen ei kunnen bakken. Dus praktisch gezien. Nou, is waar of waar?
Ja.
Kijk nou.
Maar verder generaliseren we
niet. Nee. Dus beste boomer, je komt er niet goed vanaf.
Nou, lekker dan.
Nee,
ik denk dat er wel een kern van waarheid is. Laten we zeggen, die zijn wat opgegroeider in een traditionele tijd.
Ja, dat
waarin
is mooi.
De mannen... vaker aan het werk waren en de vrouwen meer zorg droegen voor het huishouden.
Dit is heel eufemistisch gezegd voor wat Eva bedoelt. Dat is prima.
Ja, ze kijkt ons aan. Zo van, ja, maar het is toch gewoon zo. Ja, maar we doen een podcast en willen toch ook nog dat die boomers naar ons luisteren. Dus bij deze zijn jullie...
Het kan me voorstellen dat als je nooit hebt leren koken... dat het dan best een uitdaging is om als je 70 plus bent dat ineens op te pakken.
Ook hier ken ik trouwens een voorbeeld
van. Mag ik?
Ja,
ik had even een tussendoor. Ja.
Kom door.
Ja, ik heb laatst een verhaal gehoord van dus een moeder die dus inderdaad weduwe was. En ik kwam een man tegen, die was ook alleen. En op een gegeven moment werd hij hulpbehoevend. En toen heeft ze het uitgemaakt. Want ik dacht, ja, ik heb al eens voor een man gezorgd. Ik ga dat niet nog een keer doen. Ik heb genoeg aan mijn hoofd. En toen dacht ik zo, tough cookie.
Ja, ik kan daar alleen maar respect voor hebben.
Ja, ik ook. Dus wou ik even zeggen. Sorry, Sandrine, jij wilde ook iets.
Ja, ik vind dat wel... Daar vinden ook mensen van alles van, hè.
En wat bedoel je dan? Dat ze het heeft uitgemaakt of dat ze moet zorgen?
Dat ze het heeft uitgemaakt.
Ik denk niet dat ze het zo zegt tegen iedereen.
Nee.
Dit was een soort van in de familiesfeer zo.
Ja, maar je hoort ook wel, tenminste ik hoor wel eens ook verhalen van mensen die dan eigenlijk al niet een heel erg jovel huwelijk hadden. En dan gaat die partner bijvoorbeeld dementeren. En dan is er nog duidelijk een zorgpad te gaan. En dat iemand ook denkt, ja, blijf ik nou nog bij hem of haar omdat ik het zielig vind? Of ga ik wel mijn hart achterna wat al langer riep? Hallo, is dit huwelijk nog wel wat ik wil?
Dat is een heel ander thema. Daar moeten we misschien ook een keer over hebben. Zo van,
dat is een idee voor
voor- en tegenspoed. Ja. Maar wat nou als tegenspoed er echt is? Hoe lang blijf je? Maar dat is nog een
hele andere podcast.
Ja, sorry, is een andere podcast. Terug naar
nou, ik heb er nog eentje eigenlijk. Want we hebben het nu over de gelukkige weduwe. En dus ook weduwnaar hoor je er ook bij. Maar ik heb er ook eentje die echt stond te juichen. Die was zo blij, eindelijk vrij. Hmm. En die leeft haar beste leven. Omdat hij aangaf van, ja, ik heb altijd me moeten schikken en ik heb daar gewoon geen zin meer in. Maar dat werd niet echt lekker, dat viel niet lekker. Want dat gevoel kwam al meteen. Mm-hmm. Terwijl degene die, van wie je dan afscheid neemt, het is eigenlijk alsof je al deel 3 begint van het filmpje. Terwijl de mensen die diegene verliezen net aan deel 1 beginnen. Mm. Dus dan loop je een beetje voor. Dat was ook niet helemaal, liep niet heel lekker. Dat leidde tot conflict.
Ja, ik denk dus dat dat wel vaker is. Dus dat de partners al eerder, veel eerder zijn met alles. En dus al begonnen zijn met rouwen enzovoort.
Precies,
dus
die hebben al zoveel
bij het daadwerkelijke
meegemaakt.
Overlijden, dat zij al door kunnen. En dat dat het punt is waarop een heleboel anderen pas hun eerste stap zetten met rouwen.
Ja.
Ja.
We hebben ook een hele leuke luisteraarsvraag. Zullen we daar eens heen gaan?
Is goed.
Luisteraarsvraag.
Hij valt een beetje in hetzelfde thema, maar hier zijn de kleine kinderen. Mijn zwager heeft zijn vrouw, mijn zus verloren aan kanker. Ze hadden 3 kleine kinderen samen. Het is voor ons allemaal. Waren het hele heftige jaren en maanden geweest. Nu heeft hij binnen een half jaar een nieuwe vriendin gevonden. Een vrouw die net ging scheiden en zelf ook kinderen heeft. Binnen een jaar zijn ze samen gaan wonen en hebben mijn neefjes een nieuw moederfiguur in huis. Ik begrijp niet hoe hij zo snel iemand anders in huis kan nemen. Dat is toch niet normaal. Nou, Sandrien.
Ja, ik snap heel goed de reactie. En tegelijkertijd wil ik ook gelijk zeggen, er is geen normaal.
Nee.
Hoe cru ook en hoe frustrerend ook. Dus ik snap heel goed dat het pijnlijk is. Het gemis is nog zo vers en zo groot. Ja. Dat je gewoon niet kunt voorstellen dat er in dat hart al ruimte is voor weer een nieuw persoon.
En dat iemand verliefd is of gaat houden van een ander, dat staat los van hoeveel verdriet er is voor het verliezen van de eerste. Hè? Dus dat kan, dat hoor ik wel vaker. Het kan naast elkaar bestaan. Je kan én aan het rouwen zijn en verliefd zijn.
Ja.
En dat kan op dezelfde dag. Dus dat je verliefd bent, zegt niet dat je niet meer aan het rouwen bent.
En ook zegt niks over de liefde voor de overledene.
Ja.
Nee, maar ik hoor hier ook nog iets anders. Even een tegengeluid hoor.
Ja,
want
kom maar door.
Ik hoor ook van, ja, er zijn kleine kinderen en dan wonen ze samen.
Ja.
En dus dan is er een nieuwe mama. Dus dat is misschien nog wel iets anders of een extra laagje, omdat er neefjes zijn.
Ja, ze had het over een nieuw, dan is zij een nieuw moederfiguur.
Ja,
precies.
Nou ja, ik denk, ja, dat is aan de volwassenen zelf om ruimte te maken voor wie was mama en dat hun eigen moeder goed bespreekbaar blijft.
Ja.
Aan de andere kant kan het ook heel fijn zijn voor kleine kinderen om wel ook een moederfiguur in huis te hebben als ze eigen. Dus
en ik denk dat dit ook niet zo heel veel anders is dan als je gescheiden bent en je krijgt weer een nieuwe relatie.
Ja, dat is vergelijkbaar.
En dus komt iemand ook die de plek. Ik denk dat het,
of
precies. Ik denk dat het ook in taal zit. Hoewel, we weten niet hoe klein de kinderen zijn.
Nee,
hè,
dat staat er niet bij.
3 kleine kinderen. Ja, dus het ligt er een beetje aan hoe je dingen verwoordt. Ik denk persoonlijk, maar dat is misschien te persoonlijk, dat het belangrijk is om te blijven aangeven dat er maar 1 echte, tussen haakjes, moeder was.
Ja.
En dat dit een nieuwe, nou ja, en dan moet je even kijken hoe je het wil noemen. Mama, moeder, nieuwe vrouw, nieuwe, nou ja, whatever.
Mm-hmm.
In het huis is. Maar dat de echte moeder, de eerste moeder, er altijd zal blijven zijn. En dat dit een nieuw iemand is erbij. En dat je wel daar duidelijk over spreekt met de kinderen.
Ik hoorde wel in dat ze echt gewoon, misschien ook als tante van die kinderen ook heel veel liefde heeft voor deze kinderen en ze het beste gunt. Mm-hmm. Ja. Dus het is ook een hele lieve vraag.
Ja, dat spreekt iets van bescherming uit, ja. Ja. Heb ik het idee.
En ik kan me wel voorstellen dat je het misschien, afhankelijk van hoe de band is met je zwager en of je dat, hoe goed je daar zelf denkt in te kunnen communiceren, het gewoon eens bespreekbaar maakt. Ja. Zo van, goh, hoe gaat dat nu? Van, ik heb best wel zorgen, hoe reageren de kinderen erop? En dan heb ik het ook vooral over, stel eens vragen, hoe gaat dat? Want voor het zeggen, vinden die kinderen, zoals jij net zegt, Eva, vinden ze het heerlijk?
Ja, en je kan misschien als tante dan wel extra zorgen dat je de verhalen over hun moeder levend houdt.
Ja, oh, dat is een mooie.
Dat is een mooie rol.
Dus fotoboeken dan doornemen. Ben jij degene, ja, met de herinneringen en dat is wat mama lekker vond. Of met mama zijn we hier ook al eens geweest. Ja. En dan kan jij alle herinneringen aan je zus en met foto's of fotoboeken. Mooi. Je kan natuurlijk zorgen, daarin kan jij een hele mooie rol vervullen om te zorgen dat de verhalen van mama levend blijven.
Ja. Ja, ja, dat is een goeie.
Ik heb nog wel ook nog eentje van, zij vult de schoenen van iemand anders. Daar gaan we het ook nog een keer in een andere podcast over hebben. Maar het zou zomaar kunnen dat je tegen haar bent. En misschien is ze wel een hele leuke vrouw. Dus misschien mis je ook wel de kans om haar te leren kennen. Dus dat zou ook mijn suggestie nog zijn. Om haar ook gewoon de kans te geven en te leren kennen.
Ja, zij kiest er ook niet voor.
Oordeel even te parkeren als het ware.
Ja, ja. Mm-hmm. Ja, van kun je het ook leuk met haar hebben. En is een hele lieve moeder. Zeker als ze gescheiden is. Dan weet ze dat dit soort dingen heel pijnlijk zijn.
Dan heeft ze in ieder geval ervaring in het moederschap. En,
ja, dat was zo, hè?
Ja, ik proef ook wel een beetje dat die nieuwe vriendin dan bijna een beetje de boze stiefmoeder wordt.
Ja, nee, dat bedoel ik. Daar moet je voor opletten. Ja. Dat zou echt niet fair zijn.
Het is niet haar schuld dat de eerste vrouw is overleden, neem ik aan. Gaan we even voor het gemak vanuit.
Als zijn we true crime geworden.
Ja, precies. Dan is het een ander verhaal.
Zouden we dat kunnen, true crime? Ik denk het niet.
Nee. Niet echt ons pakje aan. Hè?
Nee, dat is niet ons pakje aan. Nou, we hebben ook nog een gouden tip. Laten we dat doen.
De gouden tip.
De gouden tip. Ik denk dat er een paar dingen zijn die we kunnen meenemen van deze aflevering. Blijf in gesprek met elkaar. Je hoeft niet de ander te overtuigen van iets. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je nieuwsgierig bent en vragen stelt.
Mm-hmm. Ja.
Ik denk dat dat een hoop vooroordelen uit de weg
Precies.
Ja. En ook hou op met oordelen. Jij, Sandrine, in het begin van de aflevering had je het over bij het schoolplein achter de rug om wordt wel gepraat.
Ja, stop daarmee.
Ja, echt. Het is niet helpend.
Nee.
Maar het is niet in het belang van de kinderen, niet in het belang van de weduwnaar of de weduwe.
Dat geeft misschien even een lekker gevoel van roddelen, wat dat wel eens kan doen.
Ja, het is even je gal spuwen, maar het is ook het ontnemen van iemands geluksgevoel na al een hele hoop ellende.
Ja, ja, precies. Dus stel eens wat vragen in plaats van dat je oordeelt.
Ja, en zeker als het dichtbij is.
Ja.
Of hou gewoon je mond.
Ja,
precies. Ja. Ook wel eens lekker.
Moeten wij misschien ook nu doen.
Gaan wij doen.
Volgens mij is dit het einde van deze aflevering. Hè, lekker meiden.
Tot de volgende keer.
Doei.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.